Veel dank.
Dit is BNR. De BNR Klantenshow.
En mijn naam is Maarten Bouwhuis. Vindt u het eerlijk dat u in een restaurant voor hetzelfde gerecht tijdens lunchtijd meer betaalt dan in de avonduren? Of andersom natuurlijk. Of dat u voor een Big Mac in Utrecht meer betaalt dan in Amsterdam? We praten vandaag over prijsdiscriminatie en waar ligt de grens van die discriminatie? En bent u op internet nog steeds goedkoper uit dan in de winkel eigenlijk? Bij mij te gast Thijs Rotmans, managing partner bij The Pricing Company. En naast hem Onno Olderman, managing partner van het Amsterdamse vestiging van Simon Kuger en partners. Ja, jullie zijn beide verantwoordelijk voor het bedenken van prijsstrategieën van merken. Thijs, is de consument op internet nog steeds goedkoper uit?
Dat is in het algemeen niet te zeggen. Dat is erg afhankelijk van of zijn bestelhistorie bijvoorbeeld bekend is. Of die zich heeft laten zien wie die is. Mm-hmm. En in welke categorie die aan het shoppen is.
Oh, dus het hangt van de persoon af?
Het zou zomaar eens van de persoon kunnen afhangen.
Ja. Ja. Ik stel de vraag omdat je heel snel denkt van ja, ik wil die wasmachine hebben, dan ga ik op internet kijken, want dat moet wel wat goedkoper zijn dan bij de retailer, want ja, die hoeven geen huur te betalen van een pand en die hoeven geen. Ja. Maar zo werkt het dus niet.
Nou, zolang je dat denkt, is dat prima.
Jij wil mij echt helemaal op de tuin leiden al. Hè? Nee.
Maar het kan er maar zo zijn dat als je als online klant je op een webwinkel begeeft, dat je minder anoniem bent dan in de winkel, zullen we maar zeggen.
Ja, dat spreek je uit alsof jij zeker weet dat ik minder anoniem ben.
Nou, ik zeg daarmee dat niet elke webshop zo geavanceerd is om die anonimiteit, zeg maar, die eruit te halen. Mm-hmm. Maar de partijen die daar ver mee zijn, die kunnen dat. En ja, dan zou je zomaar eens meer kunnen betalen dan je voor datzelfde product betaalt in een winkel.
En ja, hoe kom ik daarachter als consument?
Nou, in ieder geval door alle koekjes te weigeren.
Ja, dat helpt al. Daar kom je niet zomaar achter.
Nee. Onno, is dit de kern van als je aan de slag gaat met prijsdiscriminatie? Dat je goed nadenkt van hey, welke consument zit waar en wie is er bereid om geld uit te geven?
Ja, dat is sowieso de kernvraag, wat je het laatste zei. Maar het eerste verhaal over die prijsdiscriminatie, het hele verhaal dat er wordt gedifferentieerd op het internet. Voor mij is het allemaal vertijdelijke aard. Heel veel voorbeelden over partijen die op basis van je profiel, of over je Apple, of je HP inlogt, of wat dan ook, aan de prijs betaalt. Dat trekken consumenten niet. Dus dat is allemaal prachtig dat het nu technisch kan. Mm-hmm. Maar zolang het naar buiten komt, dan kan zich daarover beklagen. En dat komt.
Want je refereert aan het verhaal wat naar buiten kwam, waar ook weer vraagtekens bij worden gezet, dat Apple-gebruikers, we hebben het hier vaker al over gehad, mogelijk meer zouden betalen voor dezelfde hotelkamer dan PC-gebruikers.
Ja. Ja.
Ik was geschokt als Apple-gebruiker. Ik dacht, zie je dat?
Nee. Nou, maar ja, subtiel anders, duurdere kamers aangeboden.
Ja, duurdere kamers aangeboden. Maar je zegt, dat is van tijdelijke aard, want dat gaat de consument doorheen prikken.
Ja.
En,
ja.
Waar gaan we dan naartoe?
Nou, zoals we in de inleiding al zeggen, het gaat altijd om de bereidheid tot betalen. Dat is wat we een klant voor iets betalen en dat is per klanttype anders. Mm-hmm. Als het verdedigbaar is om het kopje koffie in de Louvre gewoon op een premium locatie zit in plaats van in je bedrijfsautomaat op je werk. Ja, natuurlijk, dan ben je bereid om meer te betalen. Dat is een waardekenmerk die ertoe doet en daardoor betaal je meer.
Ja.
Dus daar draait het om. En als je dat als startpunt gebruikt, dan kun je op allerlei manieren differentiëren.
Maar dat vind ik dus prikkelend, want op het moment in mijn aankondiging zat inderdaad het kopje koffie op de Champs-Élysées.
Ja.
Dat weet iedereen en dat vindt iedereen prima. Dat begrijpt ook iedereen.
Ja.
Maar op het moment dat je van eenzelfde winkel, van een keten waarvan je het idee hebt, daar zullen de prijzen wel overal gelijk zijn en dat blijkt niet zo te zijn, de Big Mac.
Ja.
Dan zit daar een soort van negatief gevoel bij ons. Van hey, dat vinden we niet. Dan hebben we het gevoel alsof we bedrogen worden.
Ja, en terecht, tenzij het uitgelegd kan worden dat de huren veel hoger zijn in Hartje Amsterdam dan in vergelijking met ergens aan de zijkant van Utrecht.
Ja, maar ook weer de klantbeleving. Ja,
maar een keten vaart er nou juist op, bijvoorbeeld zeker de McDonald's, dat het altijd overal hetzelfde is. Je krijgt hetzelfde product en dus denk je als consument, het is ook dezelfde prijs.
Maar je accepteert dat je in Thailand minder betaalt dan
dat
in Nederland.
Wel. Ja, dus omdat het prijsspel in Thailand lager ligt.
Ja, precies. Nou ja, het ligt in Amsterdam ligt de hotelprijs ook veel hoger dan in Groningen.
Ja, maar als consument denk je in Nederland is gelijk in prijsspel.
Dat zou je hopen.
Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
Ik denk dat de mate waarin de markt toestaat om die prijsdifferentiatie door te voeren, dat in heel veel sectoren een kwestie van tijd is. We zijn bekend met het feit dat je in het dorp bij dezelfde maatschappij goedkoper tankt dan op de A4.
Ja, dat vindt ook iedereen normaal. Ja.
In Duitsland worden eerste experimenten gedaan om 's avonds andere tarieven te hanteren dan overdag, omdat de profielen van de mensen overdag anders zijn dan profielen 's avonds. Daar vinden mensen het nog wat lastig. Het kan best zijn dat we daar 's
over
5 jaar... 's
avonds is tanken goedkoper dan overdag?
Ja, daar wordt mee geëxperimenteerd. Omdat dus de zakelijke rijder die minder gevoelig is voor de prijs toch vaker overdag op de weg zit dan 's avonds. En dat profielen verschillen.
Ja.
En daar voel ik ook bij jou dat daar nog een terughoudendheid in zit om dat te accepteren.
Ja. Nou ja, misschien moeten we het iets analytischer bekijken. Hoe komen prijzen tot stand? Neem een hotelkamer. Hoe komt een prijs tot stand?
In de hotelkamer, bij een hotelkamer speelt natuurlijk ook de capaciteit een belangrijke rol. Dan noemen we dat revenue management. Ja. In het algemeen kun je zeggen dat prijzen, wat mij betreft, tot stand komen op basis van wat klanten ervoor over hebben. Dat het allerbelangrijkste
is. Dus gewoon vraag en aanbod.
Ja.
Maar dat accepteren we bijvoorbeeld bij vliegtuigmaatschappijen heel erg. Je weet dat degene naast je zit misschien de helft van de ticket heeft betaald.
Ja, dat is ongeveer uitgevonden.
Ja. Dat accepteren we nu. Maar 100 jaar geleden betaalde iedereen hetzelfde. En inmiddels zijn er meer tarieven dan dat er stoelen zijn. Dus ook daar heeft een wijziging plaatsgevonden. Eind jaren 70 zijn ze ermee begonnen om over verschillende dimensies die tarief te laten differentiëren. Ja. En dat heeft er wel toe geleid dat veel mensen kunnen vliegen.
Ja, maar het is dus het gedrag van de consument wat uiteindelijk de prijs gaat bepalen. Zoals het voorbeeld van het tanken 's avonds of overdag.
Ja.
Ja. En jij zegt dat gaan we op lange termijn niet accepteren.
Nee, dit soort voorbeelden die gaan er moeilijk doorheen. Ik bedoel, sommige dingen worden geaccepteerd op lange termijn als het verdedigbaar is. Maar is het verdedigbaar dat je 's avonds meer betaalt dan overdag? Dat is voor een consument... Dit voorbeeld niet
verder. Maar aan de andere kant, bij de ene winkel betaal je voor het ene product toch ook meer of minder dan een ander?
Absoluut. En dat zijn prachtige voorbeelden. Als je naar de Albert Heijn To Go gaat, betaal je voor een flesje water van 50 centiliter betaal je meer dan voor anderhalve liter.
Ja. En we staan allebei Albert Heijn op.
Maar dat vindt ook iedereen normaal.
Over dag en nacht, dan zijn er voorbeelden waar dat al wel geaccepteerd is. Als je kijkt naar Pathé, de bioscoop, die hanteert overdag en in de ochtend goedkopere tarief dan 's avonds. Ja. Dus het feit dat dag en nacht niet geaccepteerd wordt, er zijn sectoren waar dat al lang geaccepteerd is.
Maar dat is dus grappig, dat geldt ook bij Albert.nl. Als je je boodschappen laat bezorgen, de duurste shift is geloof ik vrijdagavond. En dan moet je gewoon meer betalen dan op een ander moment, omdat iedereen op vrijdagavond zijn boodschappen wil hebben.
Ja.
Dus meer vraag, hogere prijs.
Ja.
En waar ik dus een beetje naar zoek, is dat onderbuikgevoel waarin je het dus soms heel raar vindt. Stel dat ik bij de IKEA, ik geloof dat ook een voorbeeld is, een verschillende prijs moet betalen voor een tafel in de ene winkel en de andere winkel in Nederland. Dat lijkt mij gek. Maar die Albert.nl, dat accepteer ik heel erg. Waar zit hem dat nou in? Wat gebeurt er nou in ons hoofd of in onze onderbuik waardoor we daarin vastlopen?
Dat heeft heel sterk te maken met de mate waarin jij zelf bepaalt of je die hogere prijs accepteert. Kijk, als jij een Mac hebt, dan kun je toch moeilijk zeggen dat je overstapt qua PC omdat je goedkopere hotelkamers wil vinden.
Nee.
Dat is te veel van je gevraagd. Maar dat jij niet bereid bent om te rijden naar het dorp, ja, dat is jouw vrije keuze. En daardoor ben je gemakkelijker over te halen om die hoge prijs langs de A4 te betalen.
Maar is het dan een onrechtvaardigheidsgevoel?
Ja, en ook de mate van invloed die jij uitoefent om redelijkerwijs in aanmerking te komen voor een lagere prijs.
Dus als het zichtbaar voor mij is dat ik invloed kan uitoefenen op de lagere prijs, dan is ook zichtbaar waarom ik een hogere prijs moet betalen. Dan accepteer ik het wel. Dus omlopen in Parijs 2 straten verder, goedkopere koffie. En als het niet zichtbaar is dat ik daar invloed op kan uitoefenen, dan accepteer ik het niet als ik erachter kom.
Ja, was het maar zo simpel. Soms
ik
zijn
probeer
dingen
het
veel
te versimpelen.
Ik ga een voorbeeld geven waar ik je helemaal in de war breng. Denk aan Economist. Die hadden Economist. Die hadden 2 dingen uitgebracht. De printversie. Toen kwamen ze met de digitale versie. Dan zei die printversie die kost $60 per jaar. En de online versie en de printversie samen die kost $125 per jaar. De meeste klanten gingen voor die printversie, te groot verschil. Toen brachten ze daar tussenin een mogelijkheid om alleen de online versie te doen voor €150. En de print en online was dan ook €150.
Ja.
Testpersonen gedaan, dat bleek dat mensen qua perceptie plotseling door hadden dat ze eigenlijk heel voordelig uit waren met het all-in pakket van €125.
Ja.
Wat eigenlijk wel het duurste was. Omdat ze dachten, hey, ik krijg iets eigenlijk gratis erbij. En dat is het digitale stuk.
Ja.
Dus om die reden zie je iets heel irrationeels gebeuren. En dat is dat het anker, het referentiepunt, wat je erin hebt gebracht, jou dat op andere gedachten doet brengen.
Ja, dus
prijsperceptie. Want denk jij bijvoorbeeld dat de mediamarkt de goedkoopste is in Nederland?
Nou, dat is in ieder geval wel wat ze willen uitstralen.
Ja, en dat weten ze ook goed over voetlicht te brengen, maar het is absoluut niet zo.
Nee.
Verschil. Maar dat is perceptie.
Nee, oké, maar dat is prima. Dat hoort bij marketing en communicatie.
Nu zeg je dat het hoort bij marketing en communicatie. Ja. Maar je hebt dus een probleem mee dat het verschilt.
Nee, ik heb er dus geen probleem mee. Okay. Maar ik zit te zoeken van, waar loopt die onderbuik vast in dat je het onrechtvaardig vindt. Kun je het ook tot de grens brengen, Thijs? De prijsdifferentiatie of prijsdiscriminatie? Dat je zegt van ja, dat is wel een beetje op het randje.
Ja, en dat doe je in consumentenpanels door dat ook te testen, door de klanten te vragen.
Heb je daar een voorbeeld van waarvan je zegt, dat was wel op de grens?
Nou, we hebben dingen voor in de horeca gedaan. En daar ging het inderdaad over de lunch. Als je dus hetzelfde gerecht tijdens de lunch op een andere prijs ziet. Mm-hmm. Op het moment dat dat nog niet geaccepteerd wordt, dan moet je ietsje minder ver gaan. En dan kun je ook een hogere prijs realiseren tijdens de lunch door een aantal goedkopere gerechten van je kaart te halen. Dan doe je dus strikt genomen niet aan prijsdiscriminatie.
Nee.
Maar je biedt net een ander portfolio aan, net een andere kaart, waardoor je wel hetzelfde bereikt, maar op een manier die iets makkelijker uitlegbaar is. Want je zegt gewoon, we hebben een kleinere kaart tijdens de lunch.
Ja, en dan, een lunchkaart noemen we
dat dan. Een lunchkaart, en dan bereiken we hetzelfde en voelt prettiger. Dus er zitten verschillende grijstinten in de manier waarop je dat slim doet.
Ja, je gebruikt nu het begrip prijsdiscriminatie. Ik heb ook al een keer het begrip prijsdifferentiatie gebruikt. Wat is het verschil eigenlijk?
Wat wij onder prijsdiscriminatie verstaan is dat hetzelfde product, dezelfde dienst in exact dezelfde omstandigheden aan twee klanten voor een verschillende prijs worden aangeboden.
Op het
moment dat je op een of andere manier, vaak in geografie of in tijd, een differentiatie ziet in de manier waarop het product gebruikt wordt, gepercipieerd wordt, et cetera, mm-hmm. dan heb je het over prijsdifferentiatie.
Dan is het differentiatie, maar exact hetzelfde, exact dezelfde aan één klant. Ja. Andere prijs. Waar gaan we nou? Want Onno, je noemde al een paar keer de toekomst. Kun je aangeven waar jij denkt dat het dan naartoe gaat met dit middel, prijsdifferentiatie?
Het gaat alleen maar verder. Ik denk dat je. Het is gewoon inspelen waar deze show natuurlijk ook al over gaat. Op klantbehoeftes. Dus hoe meer jij kunt inspelen op de individuele klant, hoe beter dat gaat. Vliegtuigstoelen. Volgens mij is je ooit een keer een grote vliegtuigdirecteur van. Als ik 600 stoelen heb, dan wil ik eigenlijk 600 verschillende prijspuntjes.
Ja, maar je zegt het gaat alleen maar verder. Maar tegelijkertijd gaat de consument het niet accepteren, zei je eerder in het gesprek.
Ja, dus het is een. Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Zoals jij net zo aangaf, die vliegtuigen accepteer ik. Maar dingen die oneerlijk zijn, die je te veel betaalt. Denk aan de. Financiële dienstverlening. Denk aan wat tegenwoordig in de telecom gebeurt. Dat zijn praktijkzaken die consumenten of klanten niet meer trekken.
Nee.
Omdat die dat niet als niet fair ervaren.
Dus er blijft een verschil in thema's, domeinen waar we het wel accepteren en waar we het niet accepteren. En jullie zullen dan als professionals daar je strategie op moeten aanpassen.
Dat is ook boeiend. Het advies aan bedrijven is om daar heel duidelijk in te zijn. Want waarde is wel verdedigbaar. Ja. Want de waarde van je iPad is niet de kostprijs.
Dankjewel, Onno Olderman, managing partner bij het Amsterdamse vestiging Simon Kuger en Partners. En naast hem vandaag zat Thijs Rotman, zijn collega, managing partner bij de Pricing Company. En natuurlijk Wilbert, dank dat je er weer was. Dat was hem alweer de BNR Klantenshow. Meer nieuws leest u op bnr.nl. Volg ons op Twitter, @BNR Klantenshow. Vragen of ideeën? Mail naar klantenshow@bnr.nl. Mijn naam is Maarten Bouwhuis.
Dit is BNR. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. We love to work for you. While we're living in, let me tell ya. And it's a world a man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we've